Goedemorgen gemeente en hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u eerst namens de kerkeraad de afkondigingen voorlezen. Dat betreft in de eerste plaats de diensten. Zo de Heere wil en wij leven hoopt vanmiddag om 16:30 voor u voor te gaan, dominee R. Kok. En komende week zondag 16 augustus in de morgendienst om 10:00 dominee A. K. Wallet. En in de middagdienst om 16:30 uw eigen predikant, dominee G.A. van den Brink. Dan de collecten die in deze dienst gehouden zullen worden, een drietal. De eerste collecte is voor de stichting Thuis in West. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Willen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 78 en daarvan het tweede vers, verborgen een met diep ontzag te melden, en ook het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven. Het zijn de versen 2 en 3 van Psalm 78. gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren en de samenvatting, waarna we zingen van Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 25, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden, gemeente? Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we elkaar weer aan deze plaats mogen ontmoeten, bijeengekomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. U hebt ons ook in de week die voorbij is weer gespaard en gedragen. Uw zorg was er iedere dag. En u leidde ons door het leven heen, bij alle beslissingen die we genomen hebben. Heren, we moeten het u belijden, dikwijls hebben we ons oog daar niet op gehad om uw hand te zien. Wilt u daar ook verzoening over doen? Zo danken we u eerbiedig dat we toch nochtans vanmorgen hier samen mogen komen, dat u ons gespaard en gedragen hebt. En heren, dan danken we u dat we nog in vrijheid met elkaar kunnen samenkomen, uw woord met elkaar kunnen openen, lezen en overdenken. En Heere God, dan is uw woord niet een woord wat alleen maar zegt hoe dat u wilt dat we leven zouden. U spreekt daarin niet alleen over onze afkomst en ook over de toekomst die wacht. Maar daarin komen we ook mensen tegen. Mensen van gelijke beweging, zoals wij hier zitten en staan vanmorgen. En Heere, dan horen we soms hele grote, rijke woorden. Denk hier ook aan het woord van David, als die zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? Hoe kan die dat zomaar van u, die grote en machtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, hoe kan die dat van u zeggen? Hoe weet hij dat zo zeker? Hoe kan hij zeggen dat wanneer een leger hem omringt, hij niet zal vrezen, zo vast en diep is dat geloof geworteld? Ach, Heere God, dat weet hij vanuit het woord. Dat woord wat u tot hem gesproken hebt, tot zijn ziel, waarop u hem verwachting hebt gegeven, we hebben ervan gezongen uit Psalm 119. En Heere, dat doet u nog steeds. En dat smeken we u ook vanmorgen af. Dat volwassenen, maar ook de grotere kinderen die meelezen in de schriftlezing. Heren, dat dat woord ook voor jong en oud mag opengaan. En dat er ook dat vertrouwen mag groeien in u de Heren. Om het in alles van u de Heren te verwachten. Heren, wilt u ons daarin nabij zijn? Heere God, wilt u ook zijn met hen die vanmorgen niet bij ons kunnen zijn, die in de levensavond zijn gekomen, het lichaam minder wordt, waar ziekte misschien zijn intree heeft gedaan, misschien wordt er meegeluisterd vanmorgen. Heere, wil hen ook vertroosten en bemoedigen en sterken. En daar waar ziekte is, Heere God, als het naar uw raad mag zijn, wil nog oprichten en genezing schenken. Heren, wilt u ook zijn met onze broeders en zusters wereldwijd, waar misschien vanmorgen het verlangen zo sterk is in het hart, al was het maar een half uur dat ze samen zouden kunnen komen, samen kunnen bidden, samen kunnen lezen uit uw woord. Heren, wat een druk, wat een vervolging. Dat neemt alleen maar toe, het is u op het volmaakst bekend. Heren, daarin mogen we ook een teken beluisteren vanuit uw woord, dat uw komst nadert, Heere Jezus Christus. Heren, we dragen hen aan u op. Wilt u hen nabij zijn, doorhelpen en staande houden? Vertroost en sterk en op die heerlijke en wonderlijke wijze, door uw genade in de Heere Jezus Christus. Heere God, wij bidden ook vanmorgen voor de schoonzoon van mevrouw Oudshoren, die zo ernstig ziek is, dringend medicatie nodig heeft, maar door een bepaalde lichamelijke gesteldheid niet in staat is om die medicijnen te ontvangen. Ach, Heere God, hij is nog zo jong. Als het naar uw raad mag zijn, Heere, wil nog wil nog genezing schenken, wil wijsheid schenken ook aan degene die hem behandelen. En wil uw zegen gebieden over alles wat wordt toegepast ter genezing. Maar bovenal, Heere God, dat ook die roepstem ook aan zijn hart geheiligd mag worden. En dat ook zijn weg op u de Heere gewenteld mag worden. Heere, wees hem zo nabij. Wilt u ook zijn met het evangelisatiewerk, waar straks ook voor gecollecteerd zal worden, van de stichting Thuis in West. Heere, wil daar ook uw zegen gebieden geven, ook die bekwaamheid die alleen u kunt werken door de werking van uw woord en geest, om ook het woord begrijpelijk door te geven. En Heere, wil daar uw zegen over gebieden, ook uw koninkrijk daar nog uitbreiden. Wil ook zijn met uw bondsvolk Israël. Wees het nabij, Heere. Degene die leiding geven, geef verstand van uw entwegen, wijsheid van u de Heere. Heere, dat bidden we ook onze regering toe. Plaatselijk, regionaal, landelijk en Europees. Grote woorden worden er gesproken en gedachten ontvouwd. Ach Heere, mocht er wijsheid van u entwegen gevraagd worden. Wilt u het toch daarin nog leiden, omdat we nog een stil en gerust leven mogen kennen. Heere, zegen ons zo vanmorgen in dit ons samen zijn. Wil uw naam verheerlijken, ons redden tot uw eer. Om Christus wil vragen wij dat van u, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie. Daarvan het 9e hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 25. Matthäus 9, de verzen 18 tot en met 25. Dan uit Gods woord: als hij deze dingen tot hen sprak, zie, een overste kwam en aanbad hem, zeggende: mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus, opgestaan zijnde, volgde hem en zijn discipelen. En zie, een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want zij zeiden in zichzelf: indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, zich omkerende en haar ziende, zeide: zijt welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En als Jezus in het huis van de overste kwam en zag de fluitspelers en de woelende scharen, zeide hij tot hen: vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de schade uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand, en het dochtertje stond op. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is het tweede gedeelte van het 18e vers, waar vader Jairus tegen de Heer Jezus zegt: doch kom en leg uw hand op haar, en zij zal leven. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 9. En daarvan het eerste vers: ik zal met al mijn hart de Heer. En het tweede vers: ik zal in u mijn God van vreugd. En ook het 10e vers: hij die uw naam in waarheid kent. Het zijn de versen 1, 2 en 10 van Psalm 9. Gemeente, in het leven van een mens kan er veel gebeuren. Als ik dat nou zo zeg vanmorgen, dan vertel ik u niets nieuws, dat begrijp ik ook wel. We kunnen te kampen krijgen met tegenslag, met onrecht, met ontrouw, met oorlogsgeweld, ach noemt u maar op. Al deze dingen gebeuren, dan probeer je ze een plaats te geven in je leven. Je raapt de losse eindjes weer bij elkaar en probeert zo goed en zo kwaad als het gaat de draad weer op te nemen. Geheel anders ligt het als het niet jezelf betreft, maar je kind. Als het ziek wordt en de toestand van dag tot dag verslechtert, je ziet het lijden aan, de blik van het kind hulpzoekend op je gericht. En je kunt niets meer doen, alles is al geprobeerd. Dat verdriet trof Jairus en zijn vrouw. Hun dochter was ernstig ziek en lag op sterven. En juist in die situatie vernamen zij dat de Heer Jezus was teruggekeerd van een bezoek aan het land van de Gadarenen. En nu weer in Capernaum verbleef. Dan neemt vader Jairus een besluit en gaat naar de Heer Jezus toe. Wat er dan allemaal gebeurt, is niet alleen beschreven door de evangelist Matthäus, maar ook door de evangelisten Marcus en Lucas. En alle drie leggen ze, geleid door Gods geest, verschillende accenten. Bij de voorbereiding van de prediking heb ik de drie evangeliën genomen en dat ook in een tijdsvolgorde gelegd, zodat het al duidelijkheid wint wat de gebeurtenissen betreft. Het gelezen schriftgedeelte wat we hier in de dienst gelezen hebben, dat begint met de woorden: als hij deze dingen tot hen sprak, zie een overste kwam en aanbad hem. Terwijl de Heer Jezus nog in gesprek was met de discipelen van Johannes de Doper, het ging over het vasten, kwam daar een overste naar hem toe. Bij dat woord overste zijn we al gauw geneigd om te denken aan een militaire rang, een officiersrang. Maar gemeente, dat is hier helemaal niet van toepassing. Het gaat hier over een overste van de synagoge. Dat was een meneer die belast was met de organisatie, opdat de diensten geordend en eerbiedig zouden verlopen. Een alom gerespecteerd man. Jairus is zijn naam. En terwijl de Heer Jezus nog in gesprek is en omstuwd wordt door een menigte van mensen, loopt Jairus op de Heer Jezus toe en valt voor hem op de knieën. Gemeente, en hiermee bewijst hij de Heer koninklijke eer. Gezien zijn maatschappelijke positie als overste van een synagoge was dat een ingrijpende daad. Want de leiding van de kerk van die dagen wees de Heer Jezus af en keerde zich tegen hem. En vanuit zijn geknielde houding maakt hij de Heer bekend met zijn nood en met zijn verdriet. Zijn enige dochter, staat er in Lucas 8 vers 42, zijn enige dochter, een tiener, 12 jaar oud, ligt op sterven. En hij smeekt de Heer mee te komen naar zijn huis en het meisje te genezen. Zo lezen we dat ook in Lucas 8. Het is een indringende bede om hulp. En de Heer komt daaraan tegemoet, direct, en begeeft zich ogenblikkelijk op weg naar het huis van Jairus en zijn vrouw. Haast was geboden. Zolang er leven is, is er hoop. Mocht de Heer toch maar op tijd zijn, zo zal Jairus hebben gedacht, iedere seconde telde. Als je dat leest, dan vraag je in de eerste plaats af, hoe kwam het zo dat Jairus zo'n grote verwachting had van de Heer Jezus? Gemeente, dat kwam doordat de Heer reeds geruime tijd in Capernaum verbleef. U kunt dat in de brede lezen in het Johannesevangelie. En de Heer heeft daar veelvuldig gepredikt en zieken genezen. Capernaum nam een bevoorrechte plaats in. In Matthäus 11 vers 23 wijst de Heer Jezus daarop en zegt: en gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Dat is een hele zware aantijging. God laat zijn woord niet verkondigen, gemeente, opdat wij ook op dat terrein onze kennis vermeerderen, maar opdat daardoor ons leven verandert en gericht wordt op God en op zijn dienst. Je kunt niet vrijblijvend luisteren naar Gods woord. God zal rekenschap vragen van hetgeen wat wij ermee gedaan hebben. In het geval van Jairus spreekt Calvijn in zijn commentaar over een klein geloof. En wie dat schriftgedeelte leest, gemeente, en doordenkt, zal wellicht tot dezelfde conclusie komen. Een klein geloof bij Jairus. Maar onze troost in deze dienst is dat de Heere Jairus daarom niet afwijst. Hij wijst niemand af. In de hele Bijbel komen we er niet één tegen. Zullen de kinderen dat ook onthouden? Er komen we er niet één tegen die naar de Heere gegaan is met zijn nood. Waarvan de Heere zei: ik wil met jou niet van doen hebben, ga maar. Niet één. Ook Jairus niet. In gedachten zien we Jairus voor de Heere Jezus uitlopen, gehaast, gedreven. En dan gebeurt dat onverwachte. Van achteren nadert al lopend een vrouw. En als ze dicht bij de Heere Jezus is, geen eenvoudige zaak, dan buigt ze zich al lopend voorover. En dan staat er in de Statenvertaling dat zij de zoom van zijn kleed aanraakt. Maar ze raakt in feite een van die vier kwastjes aan. Die hangen aan de zoom van het kleed van de Heer Jezus. In het Grieks worden ze genoemd een kraspedon. Die raakt die vrouw aan. Misschien vinden de kinderen dat raar. Waarom moest dat nou? Waarom raakte Jair of die vrouw nou niet de Heere aan bij zijn arm? Of raakte voorzichtig met een vinger op zijn rug? Van: wilt u even stoppen? Nee, ze buigt zich voorover naar de zoom van zijn kleed en raakt daar zo'n kwastje aan. Naar het gebod van de Heere moest er in het kleed van een Jood altijd vier van die kwastjes, van die franjes aanwezig zijn. Wat moet je daar nou bij voorstellen? Het zag er inderdaad uit als een kwastje, allemaal van die witte wollen draden. Maar naar het gebod van de Heere moest er één wollen hemelsblauwe draad bij zijn. Eentje. En heel merkwaardig, zo'n kwastje raakt zij aan. Komende van achteren, een heel opmerkelijke daad. Die kwastjes, had de Heere gezegd, die moesten ze aan hun kleed hebben. U kunt dat lezen in Numeri 15, in de versen 37 tot en met 41 staat er. Die kwastjes die moest iedere Jood bepalen bij de heilige wet van de Heere. Kunnen de kinderen zich dat voorstellen, zo'n lang kleed en dan hangen die kwastjes aan. Bij iedere stap die je doet, gaan heel vrolijk die kwastjes ook omhoog. En dat zag je als je liep. Dat moest ze herinneren aan het woord van God, aan de wet des Heeren, dat God een heilige God is. Ze moesten zich dan afvragen: waarheen ben ik op weg? En waar ik nou naartoe ga, kan ik daar de Heere ontmoeten? Maar ook een wollen hemelsblauwe draad. U zegt in de Statenvertaling wordt gesproken over de zoon van het kreet. Zeg ik, ja, dat is waar. Maar als u kijkt in Matteüs 23, het vijfde vers, voetnoot 5 van de kanttekeningen, dan vertellen ze u dat daar met zoon bedoeld wordt de franjes, die kwastjes. Daarmee is die onduidelijkheid ook weg. De Heere heeft het volk van Israël geboden deze kwastjes dus te dragen in het kleed, en met dat doel ook dat hun ogen erop gericht zouden zijn, dag in dag uit. Het moest hun voeten weerhouden naar plaatsen te gaan waar ze de Heere niet konden ontmoeten, of hun ogen te laten rusten op dingen die niet goed waren. Zo moest de wet van God richting geven aan hun leven. En anderzijds bleken ze niet in staat de wet des Heren te houden en stelde die wet hen ook schuldig. Maar ja, nu had de Heren ook bevolen dat er in die kwastjes 1 wollen hemelsblauwe draad moest worden opgenomen. En de Heren verklaart niet waarom. De Heren verklaart niet waarom. Gebeurt dat alleen maar hier, dan zeg ik, in het Oude Testament gebeurt dat veelvuldig. De Heere die noemt daar een symbool, daar gebeuren dingen en de Heere verklaart het niet. Nou wil ik toch proberen vanmorgen om dat aan de grotere kinderen te vertellen, hoe dat nou in elkaar zit. Waarom doet de Heere dat nou niet? Dan zeg ik, ja, weet je, als de Heilige Geest van de Heere woning maakt in je hart, dan krijg je een intens verlangen om van je zonden en schuld gereinigd te worden. Krijg je een intens verlangen naar de Heere. Krijg je een honger naar zijn woord. Je gaat dat woord onderzoeken. Je wilt weten alles wat de Heere gezegd heeft. Om dat woord te omarmen. En in dat bestuderen van het woord worden al die tekenen duidelijk die nou in dat woord voorkomen en die op die plaats zelf niet worden verklaard. Als de Heilige Geest daar geen woning heeft gemaakt, is die honger er niet. Dan kan het zijn dat je jaar in jaar uit hele mooie dingen zegt en naspreekt, maar komt niet uit een levend hart. Maar waar de Heere werkzaam is, brengt het die vrucht voort. Een hemelsblauwe draad. Nee, de Heere verklaart niet altijd het teken. Ik wil daar ook nog een voorbeeld van geven. Als u voor uzelf vanmiddag eens even een rustig moment hebt en u kijkt nog eens keer in Exodus 19. Dan staat daar het volk van Israël bij de berg Sinaï, die rookt en donder, bliksem hoor je en zie je. En ook het geluid staat er dan van de bazuin, staat er in de Statenvertaling. In de grondtaal staat er dan het geluid van de shofar, van de ramshoren. En Mozes staat daarbij en zwijgt. Pas op het moment, u kunt dat lezen in Exodus 19, het 19e vers, makkelijk te onthouden. Pas op het moment dat het geluid van de ramshoren zo sterk wordt dat het alles overvleugelt. Pas dan spreekt Mozes tegen God, geen moment eerder. Nou, hij is toch de vraag, waarom doet hij dat? Waarom doet hij nu zijn mond open en voor die niet? Ga je dan onderzoeken in Gods woord, in de breedte van het Oude Testament, dan blijkt die ramshoren te verwijzen naar het offer van Christus en naar het heil in Christus. En pas als dat geluid overheersend is van het evangelie, want de engelen blazen op die horen, pas dan gaat zijn mond open en spreekt hij tegen God, en God antwoordde hem met een stem, staat er. Zo geeft de schrift hier ter plaatse geen uitleg waarom er in de vier kwastjes aan het kleed van de Heer Jezus één wollen hemelsblauwe draad was opgenomen. We komen het hemelsblauw tegen in de tabernakel. We komen het tegen in de kledij van de hoge priesters. U kunt dat allemaal nalezen in Exodus 25 vers 4, 28 vers 31 en volgende. Nog meer plaatsen waar u dat allemaal tegenkomt. Eén ding was duidelijk. Die wollen hemelsblauwe draad, die moest hen bepalen bij het goddelijk handelen. Die wet was hen opgelegd. Dan moesten ze zich toe zetten om die wet na te leven, want die wet die was heilig. Maar ze konden die wet niet houden. Maar die hemelsblauwe draad sprak over het heil. Dat vind je terug in de kledij van de hoge priesters. Dat vind je terug in de tabernakel, waar de verzoening teweeg gebracht werd voor het volk. Dat wees heen naar de Heer Jezus Christus. Begrijpt u het? Die hemelsblauwe draad bepaalde bij de vrederaad van God, bij zijn genade, bij zijn barmhartigheid, bij zijn liefde, bij zijn trouw, bij zijn reddende kracht, bij zijn belofte de Messias naar deze wereld te zullen zenden. Want in hem, de Heer Jezus, zijn al Gods beloften ja en amen, zo wis en zo zeker. Daarom schrijft later Johannes ook in 1 Johannes 3 vers 20... Want indien ons hart ons veroordeelt, kent u dat, gemeente? God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Waarom is God meerder dan ons hart? Die aanklacht is toch zuiver? God is meerder dan ons hart in de Heer Jezus Christus in zijn gestort bloed. De hemelsblauwe draad. Ja, in Christus Jezus is God meerder dan ons hart. En die wollen hemelsblauwe draad roept op Gods woord te onderzoeken. En je met een heilige verheuging te verblijden in het heil van God in Christus Jezus. En hoe groter de honger naar het woord des Heren is, hoe meer een mens zal leren kennen, meer de Heere leren kennen. In dat woord maakt God zichzelf in Christus Jezus bekend aan de ziel, door de werking van de Heilige Geest. Daar laat God zich vinden. In Christus Jezus spreekt God zijn laatste woord tot deze wereld. Die hemelsblauwe draad, die hemelsblauwe wollen draad, die wordt niet verbonden met geboden en met verboden, zoals de wet doet. Nee, die draad die bepaalt de mens bij Gods uitgestoken reddende hand in de Heer Jezus Christus. Daar gaat een oproep van uit. Of zoals de apostel Paulus het zei, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is de nodiging tot het heil. In het wit en in het hemelsblauw van het kwastje vinden we de wet en het evangelie. U zegt, zullen dat meer mensen hebben geweten? Dan zeg ik, o zeker. En dan? Nou, dan gaan levens van mensen uiteen. In het leven van de een neemt Gods woord een beperkte plaats in. Is het een sluitpost in het wekelijkse werken en denken, terwijl het in het leven van de anderen voortdurend heilig verlangen is om kennis te krijgen aan hetgeen God in zijn woord van zichzelf bekend maakt en daaraan deel te krijgen. Die honger naar Gods woord, die kennis van Gods wegen, maakt dat men groot gaat denken van de Heere, van zijn barmhartigheid, van zijn genade. En men de Heere ook gaat verwachten. Het zwaartepunt wordt verlegd van hetgeen wat we kunnen zien in ons leven naar hetgeen wat we niet kunnen zien. Wat de Heere toezegt in zijn woord. En dat vertrouwen daarin gaat groeien. Dat is dat woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven, zegt David. Ja. De bloedvloeiende vrouw die de kraspedon, het kwastje in de zoom van Jezus kleed aanraakte, had zo vanuit het woord zicht gekregen op het Lam Gods en geloofd. 12 lange jaren had deze vrouw achter zich. 12 jaren waarin de kracht en het leven langzaam maar zeker uit haar wegstroomden. En dan hoort zij van de Heere Jezus, van de tekenen en wonderen die hij heeft verricht. En wat zij hoort en ziet, vergelijkt ze met hetgeen Gods woord getuigt van de Christus. En geleid door Gods geest wordt het voor deze vrouw duidelijk. De Messias verkeert in hun midden. God heeft gedacht aan zijn genade. Naar hem verwijst die wollen hemelsblauwe draad in het kwastje van zijn opperkleed. In hem is God in zichzelf verloren mensen barmhartig en genadig. En ofschoon zij onrein is door haar voortdurend bloedverlies, je kunt dat lezen in Leviticus 15, strekt ze toch haar hand uit. En raakt het kwastje aan in de zoom van zijn kleed. En is vanaf dat moment genezen. We mogen hierbij ook denken aan het woord van Jesaja, we kennen het allemaal, Jesaja 53. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Ook de ziekte en de onreinheid van deze vrouw. De Heer Jezus houdt de pas in, blijft staan. Ook zijn discipelen zijn verbaasd, wat mag de reden zijn? De Heer had toch toegezegd mee te gaan naar het huis van Jairus. Vele ogen kijken de Heer vragend aan. En dan geeft de Heer de verklaring van het oponthoud. En dan zegt hij, wie is het die mij aangeraakt heeft? Zelfs zijn discipelen weten met die vraag geen raad. De menigte omstuwt hem. Zoveel mensen raken hem aan. Wie heeft mij aangeraakt? De vrouw daarentegen weet nu dat zij niet verborgen kan blijven. In Marcus 5 staat, en de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zeide hem al de waarheid. De aard van haar kwaalgemeente maakte dat het voor haar moeilijk was om zo in een menigte daarover te spreken. U kunt zich dat voorstellen. Vandaar dat zij van achteren komend het kwastje in de zoom van zijn kleed had aangeraakt. Maar de Heere kon dat niet onopgemerkt laten passeren. En dan vertelt deze vrouw, van wie we de naam niet eens weten, de gehele waarheid. En de Heere zei tot haar, zijt welgemoed dochter, uw geloof. En daar mag u een streep onder zetten, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Er is maar één geloof dat redt. Er is maar één geloof dat behoudt. En dat nieuw leven schenkt. En dat geloof werd in haar gevonden. Ja, Iris heeft het gezien. Mee aangehoord. En dan gebeurt het vreselijke. Terwijl de Heere nog in gesprek was met deze vrouw, kwamen er enigen van het huis van Jairus en zeiden tot hem, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? Het voorval met de bloedvloeiende vrouw moet het uiterste van vader Jairus hebben gevergd. Hij wist dat het nog om minuten ging. Ze lag op de rand van het leven. Iedere seconde was kostbaar. Laat de Heere toch haast maken. Straks is het te laat. De Heere weet toch dat zijn kind op sterven ligt. En zolang er leven is, is er hoop. Zo moet Jairus hebben gedacht. De dood is voor ons mensen zo'n absolute grens, gemeente. Voorbij die grens heeft de mens van nature geen hoop meer. Ook de Heer Jezus heeft de woorden van de boodschappers gehoord. En hij weet wat er nu omgaat in het denken van vader Jairus. Gebroken door het immense verdriet dat hem als een golf overspoelt, staat hij daar. Misschien een half uur geleden was er nog hoop. Misschien een half uur geleden liep hij nog energiek voor de Heer uit. Maar dat is nu voorbij. Wat heeft hij hier eigenlijk nog te zoeken? De boodschappers hadden gelijk toen ze zeiden, wat zijt ge de meester nog moeilijk, wat moet hij daar nog doen? Kind leeft niet meer. Ook de Heer Jezus heeft de woorden van de boodschappers gehoord en vervolgens spreekt hij vader Jairus aan en zegt, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, niet bevreesd zijn, niet bang zijn. Maar waarvoor of voor wie moet je niet bevreesd zijn? Wat bedoelt de Heer nou met dat bevel te zeggen? Vrees niet, geloof alleen. Ten diepste gemeente vrezen mensen voor de machten van de duisternis. Daarbij doen wij mensen alsof deze duistere machten autonoom zijn, zelf baas zijn en buiten Gods machtsbereik liggen. Alsof ze zelf de dienst kunnen uitmaken. Hoorden dat de grotere kinderen ook? De boze is niet zelf de baas. En hij kan helemaal niets doen buiten God om. Misschien doen dan alsof zij slachtoffers kunnen worden van duistere machten zonder dat God er nog invloed op heeft. Gemeente, als we loskomen te staan van het woord, wat zijn we dan hulpeloos? Wat zijn we dan hulpeloos? Want de werkelijkheid ziet er zo niet uit. De Heere regeert. De Heer Jezus zei voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zelfs de haren van ons hoofd zijn alle geteld en niet één daarvan valt op de grond buiten zijn wil. De mens die gelooft weet dat hij niet dieper kan vallen dan in de hand van God. Nooit dieper. Vrees niet. Wat kan die vrees ons parten spelen, gemeente? Het is de vrees van een ontwaakte ziel die de eigen onheiligheid ziet staan tegenover Gods heiligheid. En dat dan toch die binnenpraters het zwijgen mag worden opgelegd. En alleen zijn stem, de stem van de Heere, gehoord mag worden. Vanmorgen, als de Heer het geeft, spreekt er in een ander kerkgenootschap een predikant van 90 jaar is die. Ik was zelf nog jong toen ik hem een keer gehoord heb. Dan had hij het erover. Na de dienst stond al iemand hem op te wachten met kritiek op zijn prediking. Toen zei die broeders, die binnenpraters zijn je al voor geweest. Want als ik van de kansel afkom, is het ook allemaal op en tekort. Die binnenpraters zijn jou voor geweest. Die duivel klaagt aan. Het vlekkeloos wat er ontbreekt. Vrees en geloof, gemeente, kunnen niet samengaan. Vrees neemt het uitzicht weg. Door te vrezen en door beangstigd te zijn, doen we afbreuk aan Gods eer. Ik stel het scherp vanmorgen. Wie niet gelooft, vreest. Wie niet gelooft, vreest. Waar getwijfeld wordt aan Gods almacht, aan Gods barmhartigheid, aan zijn genade, aan zijn leiding, aan zijn zorg, aan zijn liefde. Daar steekt de vrees en de angst de kop op. Alleen geloof redt. Alleen geloof geeft uitzicht. Alleen geloof geneest. Alleen geloof doet een levende hoop ontstaan. Ons leven ligt in de handen van die God die deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En de Heere kent de mens als geen ander. Het was voor hem geen beletsel om niet zijn zoon te sturen. Vrees niet, zei de Heere, geloof alleen. Dit bevel gaf de Heere Jezus ook aan vader Jairus, die zojuist had vernomen dat zijn dochter was overleden. Dikwijls is het zo dat datgene wat wij in eigen leven geloof noemen, die naam dikwijls niet verdient, gemeente. Pas toen de Heere alle zekerheden en vastigheden, leunsels en steunsels wegnam, werd dat ervaren. In Gods woord komen we mensen tegen die alles zijn kwijtgeraakt. En uiteindelijk alleen de Heere overhouden en daarop gaan vertrouwen. En daarin gaan rusten. Beproefd geloof, ja. Wat zijt gij de meester nog moeilijk, zeiden de boodschappers. Wat jij hoopte, ja, Jairus, is niet in vervulling gegaan. En nu is het voorbij, ga naar huis, naar je vrouw en alle die zijn gekomen om rouw te bedrijven. In gedachten zien we daar vader Jairus staan, gebroken van verdriet. Hij moet nu een beslissing nemen. Naar huis gaan samen met hen die de tijding brachten. Nee, dat heeft Jairus niet gedaan. Jairus blijft. Gemeente, pas bij de genezing van de bloedvloeiende vrouw heeft Jairus gezien wat geloof is en wat geloof vermag. Dat oponthoud, dat was een genadige leerschool van de Heere voor hem. Een geestelijke leerschool. Gedurende dat oponthoud mag er een groei ontstaan. Was hij eerst overtuigd dat bij de grens van de dood ook aan Christus macht een einde komt. Daar is nu verandering in gekomen. Wat de bloedvloeiende vrouw hem heeft voorgeleefd, dat mag nu door louter genade nu ook in zijn leven werkelijkheid worden. Hij mag door het geloof weten wie Jezus is en dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij is de gezalfde des Heren, de Messias, de levensvorst. Het gebed van Jairus is ver boven bidden en denken verhoord. Hij vroeg alleen maar om het leven van zijn dochters. En wat heeft hij er een rijkdom bij gekregen? Begrijpt u dat? Dat doet de Heer nog steeds. Met onuitsprekelijke zuchtingen brengt de Heilige Geest ons tamelen voor Gods aangezicht. Dat was ook het moment waarop Jairus tegen de Heere zei, mijn dochter is terstond gestorven. Je mag vertalen gewoon dat Griekse woordje arti door zojuist. Mijn dochter is zojuist gestorven. Ja, had de Heer ook gehoord. En dan komt het tweede deel van de zin, doch kom. Leg uw hand op haar En zij zal leven. Dat is zekerheid. Vader Jairus weet nu dat de dood voor de Heere Jezus geen drempel is. Ook dat gelovige gebed heeft de Heere Jezus verhoord. Bij het huis van Jairus aangekomen worden de fluitspelers en klaagvrouwen gevraagd het huis te verlaten, die hebben geen taak meer. Alleen de ouders en de drie van de discipelen van de Heere Jezus zijn erbij als de Heere de hand grijpt van het meisje. En tegen haar zegt: gij dochtertje, sta op. Op het machtswoord van de Heere Jezus keert het leven in haar terug. Ze staat op en nuttigt het eten dat voor haar wordt neergezet alsof er niets gebeurd is. Vervolgens gebiedt de Heer Jezus Jairus en zijn vrouw over het gebeurde naar buiten toe te zwijgen. Dat zal alleen gegolden hebben voor het moment dat de Heer daar nog was. Want daarna, een meisje van 12 jaar neemt weer gewoon haar leven op en doet de dingen die bij haar leeftijd horen. De mensen in haar omgeving zullen haar zien en naar haar kijken. Zoals ze ook gekeken hebben naar Lazarus nadat de Heer hem uit de doden had opgewekt. Als wij van al deze dingen kennis nemen vanuit Gods woord, dan lopen we het gevaar iets belangrijks over het hoofd te zien. En toch wel dit. De Heere Jezus heeft dit wonder niet verricht op grond van het geloof van dat meisje. Dat had wel gekund, gemeente, vergist u zich daarin niet. Vergist u zich daarin niet. Dat had wel gekund. Maar zo lag het hier niet. Door het gelovige gebed van vader Jairus kwamen hemel en aarde in beweging en geschiedde het wonder. Ik denk ook dat dat voor ouders tot troost mag zijn, als u grotere kinderen hebt die andere wegen zijn gegaan. In het leven kan er veel gebeuren. We bidden voor onze kinderen. Maar doen we het ook in het geloof. Hij is bij machte. Dat mogen we ook tegen hem zeggen, doch kom. Leg uw hand op hem of op haar en zij zal leven. Recht heeft hij niet. Het is genade alleen. Een klein geloof, noemde Calvijn het geloof dat aanwezig was op het moment dat Jairus knielde voor de Heer Jezus en hem vroeg zijn dochter te genezen. Klein geloof. En toch, de Heere zag daarin zijn werk en verhoorde dat gebed rijk. Gemeente, wat bemoedigt de Heere ons in dit schriftgedeelte en spoort ons aan tot hem te komen. Alles wat ons ontbreekt doordat wij in Adam van de Heere zijn afgevallen, wil hij schenken. Zie dan niet op uzelf, stop daar toch eens mee. Zie toch niet op uzelf, zoek daar toch niet. Het is zo vermoeiend en het is zo uitzichtloos. Maar zie op naar hem. Soms hoor ik dingen in de kerk die beangstigen me. Dan zeggen mensen: je kunt zomaar niet naar de Heere Jezus toe gaan. Je moet er gebracht worden. Je kunt zelf niet naar de Heere Jezus toe gaan. Gemeente, dat vindt u niet in het woord terug. Dat vindt u niet in het woord terug. U kent die slangenplaag wel die geweest is daar in de woestijn bij het volk Israël. De Heere zei: wie kijkt naar die koperen slang die wordt genezen. Nou vraag ik het u. Als u daar zat gebeten door zo'n slang. Doet u dan Gods wil als je zegt, nou blijf ik hier lekker zitten, dat gif dat zit in mijn lichaam. Ik kan mezelf niet zo ver brengen dat ik naar die slang kijk. Dat mag ik zomaar niet doen, dat moet toegebracht worden. Of hebben diegenen Gods wil gedaan, rillend als een rietje. Zijn opgestaan, gestopt met de behandeling van de wond en hebben gekeken. En wonderlijk die genezing in het lichaam ervaren. Zoek het toch niet in uzelf, maar zoek het bij hem. Houd het oog gericht op die wollen hemelsblauwe draad, waarachter het heilgeheim van genade en verlossing zich aan de zoekende ziel openbaart. Als dan een mens op zijn woord het net aan de andere zijde van zijn levensschip uitwerpt, dan zal de Heere zeggen, er is kracht van mij uitgegaan. Hij de kracht van onze kracht. De Heere geven het ons alle te verstaan, in zijn rijkdom en in zijn diepte. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou. Het zevende vers is dat van Psalm 27. Zullen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we in alle rust hier bijeen mochten zijn en dit Bijbelgedeelte met elkaar mochten lezen en overdenken. En Heere, wat schittert daarin? Uw zorg, uw liefde, uw trouw, uw zondaarsliefde. Dat u ook vader Jairus opnam in de leerschool. Hij begreep niet waarover u niet doorliep en snel naar zijn huis ging. Maar dat u eerst die vrouw te woord stond. En dat heeft eigenlijk zijn genezing teweeg gebracht. Heer, u bent wonderlijk in uw handelen, groot en majesteitelijk. Zo daalt uw kracht op ons in zwakheid neer. Zo gebeurt het altijd. Als u in het leven komt van een mens. Als uw geest woning maakt in het hart. Wordt u de kracht van onze kracht. Heer, het is een wonderlijk leven. Het is een aangevochten leven. Het is ook een teer leven. En ook een nauw leven. Heere God, doe het ons verstaan. Als we u nog niet kennen zoals u gekend wilt zijn. Heere, dat we dan de toevlucht mogen nemen. Dat het woord ons aanspoort vanmorgen. Om tot u te gaan. En het leven in u de Heere te vinden. Want u wijst niemand af. Zo danken we u voor wat u ons schonk. Neem weg wat niet naar uw wil kon zijn, maar zegen uw woord. Gedenk ook de broederskerkeraad en de predikant verbonden aan deze gemeente. Wilt u haar nabij zijn in hun ambtelijk werk. In het bijzonder ook in de bediening der verzoening. Onthoud de leiding van uw geest niet. En Heere, dat er uit louter genade ook een opwassen mag zijn in de genade en groeien naar u toe. Ik wil ook al het werk zegenen wat hier in deze gemeente buiten de ambten geschiet. En we smeken het u af, wil nog uw koninkrijk uitbreiden, Heere. Dat we ook vrijmoedig en blijmoedig van u de Heere mogen spreken waar we ook staan in het leven. Ik wil ook vanmiddag uw dienstknecht sterken die hier hoopt voor te gaan. We vragen het u al in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil en uit genade alleen. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 136, het tweede vers. Loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goon. En ook het 26e vers, geef de God des hemels eer. Lof zij alle schepselen Heer. Tweede en het 26e vers van Psalm 136.
Thank you.
bidden we om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.